Landgenoten, Nederland is vrij.
En rond Zierikzee, alle huizen, alleen met het dak boven het water uit.
Radio Bogatet meldt zojuist dat 700 Russen...
Jack Zwart langs twee, drie spelers, daar komt hij voor naar de kruim. Kruipers al, een schot, één, dag.
Het afschudden van Veronica sterft ook een beetje de democratie in Nederland.
Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit.
Berlin wird leben und die Mauer wird fallen.
That Saddam Hussein must now withdraw from Kuwait.
Oh, er wordt een heel hard
ingegeven,
kijker. Dat is... Oeh, wat
ja, dit is een provocatie van de Koninklijke
Marechaussee.
Wat u zojuist hoorde was een fragment uit een reportage van Stad Radio Amsterdam. Van het opruimen van barricades in de Amsterdamse Vondelstraat op maandagochtend 3 maart 1980. Goedemorgen, welkom bij Sporen in het Verleden. Krakers hadden die barricades op de vrijdag ervoor opgeworpen nadat ze een pand in de Vondelstraat, dat aanvankelijk was ontruimd, opnieuw hadden gekraakt. Het was het eerste grote treffen tussen kraaggroepen en de overheid, waarbij voor het eerst tot bulldozers omgebouwde tanks werden ingezet. Vandaag kijken we in Sporen in het Verleden terug op dat roerige weekeinde. Het kraken was eind jaren 60 begonnen. Uit protest tegen de lange wachttijden voor woningen in Amsterdam gingen veel jongeren in leegstaande panden wonen. De eigenaren lieten die panden vaak uit speculatieve overwegingen leegstaan. Jan Bosman, nu 60 jaar oud, was tijdens de acties in de Vondelstraat woordvoerder van de Amsterdamse kraakbeweging. Hij vertelt hoe het kraken was ontstaan.
Ik denk dat het kraken begonnen is na de oprichting van de Oranje Vrijstaat door de kabouters van Roel van Duin. Die hadden ook een ministerie van, of een woningministerie of een woonministerie. En die hebben dus het een en ander gekraakt. Die hebben ook de eerste nationale kraakdag uitgeroepen een keer. Dat is ongeveer 70. Er was te weinig woonruimte. De woonruimte die er soms was, was slecht. En ook studenten hadden natuurlijk vreselijk veel last van hele dure kamers. Die ze dan wel moesten nemen, omdat er nou eenmaal niets anders was. En er was ook woonnood waarmee gezegd moet worden dat er een aantal mensen wel in een woning zaten. Die waren vaak slecht.
Mensen namen het recht in eigen hand. Ging dat niet ver, want je hebt het over bezit van anderen in feite.
Ja, het zal ook wel bezit van anderen zijn geweest. Maar er waren natuurlijk ook veel panden die niet meer gebruikt werden omdat ze op de slooplijst stonden. Of omdat gerenoveerd zou worden. Gewoon panden die jaren leeg stonden, waar niets mee gebeurde, die aan het verkrotten waren. En dan kun je nauwelijks meer spreken van recht in eigen hand nemen. Als er zo'n nood is, dan ga je daar wonen.
Ontstond er in die beweging een bepaalde eigen cultuur? Hadden die mensen vormden ze een eenheid?
Ja, er ontstond een eigen cultuur. Op het moment dat ik in Amsterdam ben, aan een kraakpand kwam, was die cultuur er al wel. Het was een soort samenlevings- en samenwerkingsverband dat vooral ontstond omdat natuurlijk iedere kraker in meerdere of mindere mate bedreigd woonde. En dan krijg je natuurlijk toch een soort saamhorigheidsgevoel dat ontwikkelt zich steeds verder. Ook al door de contacten die er steeds zijn. En dat wordt een soort cultuurtje, een subcultuurtje zou een ander het noemen. Een subcultuurtje heeft een wat negatieve lading tegenwoordig. En ik zou het dus een aparte leef- en wooncultuur willen noemen.
Kunt u een paar kenmerken van die cultuur noemen?
In politieke zin ontwikkelde zich een soort weerstand tegen de gevestigde politieke orde die een aantal zaken niet goed oplost. Een aantal problemen niet goed oplost. Het begon bij het woningprobleem. Later kwam daar natuurlijk ook de stadsplanning bij en de stadsvernieuwing. En tenslotte kwamen daar de grote plannen bij waardoor veel... ook buitenlandse investeerders, laten we maar zeggen de speculanten, een rol gingen spelen. En waar de kraakbeweging het nodig vond om de speculanten dwars te liggen. Door bijvoorbeeld panden te bezetten en de ontruimingen tegen te houden.
Hoe reageerden de buurten waar een kraakpand gevestigd werd over het algemeen? Waren ze vriendelijk of was er een soort vijandigheid toch?
Nou, in het begin was er wel een soort vijandigheid. Ik denk ook dat in eerste instantie de mensen de indruk hadden dat kruikers over het algemeen bestonden uit tuig. Dat was, er waren junks, dat waren dealers, dat waren gebruikers. Er was een criminele groep. Of een pseudo-criminele groep. En dat beeld werd ook door de pers en vooral ook door de politiek in stand gehouden. Mensen die natuurlijk in contact kwamen met krakers, die veranderden van mening. Een van de dingen die de kraakbeweging heeft zelf veroorzaakt, is de sympathie voor de krakers door de plannen van de gemeente te doorkruisen. Die begon met het beroemde speerpuntenbeleid, waardoor een aantal panden, soms hele blokken, werden aangewezen voor de sloop. Maar die werden niet gesloopt omdat het geld ontbrak. En dat waren het. Die werden ontdekt op een gegeven moment en die werden stelselmatig gekraakt. En soms 5, 6, 7 panden tegelijk.
Waarom moesten die panden tegen de vlakte dan?
Ja, dat hing weer samen met de stedenbouwkundige planning die de Amsterdamse gemeenteraad toen in zijn hoofd had. Er moest een heleboel vernieuwd worden. Dat is er allemaal niet van gekomen. Daar was geen geld voor. Dus de planning was in wezen niet goed georganiseerd. Want als je zoiets wil doen, dan moet je zorgen dat er geld voor is. Dat was er niet. Daar gingen die planken vanaf. Daar kwamen weer ramen in. Dat werd weer bewoond. Er kwam een leek verf op. Er stonden mensen in. De ratten verdwenen. En de buurt vond dat uiteindelijk wel prachtig. Dat heeft natuurlijk toch een omslag in de sympathie van de Amsterdamse bevolking gehad.
Hoe bent u zelf bij de kraakbeweging betrokken geraakt?
Nou ja, ik zocht de woonruimte, kwam in zo'n kraakspreekuur terecht en kreeg een woning toegewezen.
Was het zo simpel?
Zo simpel was het. Dat, ja, nou, je moest natuurlijk meedoen met de kraak, dat stond erin. Maar ja, inderdaad, het was zo simpel. Ik kreeg een woning toegewezen, het werd gekraakt en je ging daar wonen.
Uiteindelijk bent u in de Vondelstraat woordvoerder geworden voor de kraakbeweging. Betekende dat je hoog in de kraakbeweging terechtgekomen was?
De kraakbeweging was geen georganiseerde beweging in de zin van een legale vereniging of anderszins met leden en een hiërarchische structuur daarboven, bevelstructuur. Dat was er gewoon niet. Het was tamelijk anarchistisch allemaal. En daar stuurde men ook op aan. Er waren dus wel woordvoerders, er waren vaak aangewezen woordvoerders. En er waren ook nog organisatoren die meehielpen met de planning, dat in vergaderingen uiteenzetten, waarna er dikke discussies kwamen en een plan werd uitgevoerd. Er was geen top in die zin dat je kon zeggen, hij was woordvoerder, dus hij had dat of dat te vertellen.
Woningnood bestond in Amsterdam, net als in de rest van ons land, al sinds de Tweede Wereldoorlog. Wachttijden van een paar jaar voor een eenvoudige tweekamerwoning waren geen uitzondering. Aan het einde van de jaren 70 namen die wachttijden zelfs toe. Luistert u naar Wim Polak, in die tijd burgemeester van Amsterdam.
Het waren een paar jaar dat er echt een duik geweest was. We hebben, na de oorlog is er in Amsterdam natuurlijk ontzaggelijk veel gebouwd. En toen op een gegeven ogenblik is er even tijdelijk de klad ingekomen. Er kwam bij dat aan de andere kant, net daarvoor in het kabinet Den Uyl, waar ik zelf ook in gezeten heb aan jongeren van 18 jaar af een woonrecht werd toegekend. Nou, dan leidt dat tot spanning, ja.
Had u begrip voor de jongeren die gingen kraken?
Ik heb altijd gezegd, en kan ik dus nu ook zeggen, ja, ik heb begrip voor problemen waar ze mee komen. Daar hebben ze in zekere zin ook gelijk aan. Woningnood. Heel lang duren voordat je een woning kon krijgen. Maar ik heb geen begrip en ik kan ook niet. Ik kan ook geen begrip hebben voor de methode die ze gebruiken. Je kunt. Woningnood is één. Maar de vraag of je daarbij jezelf een woning kunt verschaffen, eventueel met gebruik van geweld, of je kunt proberen demonstreren, kan in een land als Nederland, maar demonstratie met gebruik van geweld. En proberen om met gebruik van geweld je zin te krijgen, dat kan niet. En daar zul je dus als verantwoordelijke autoriteiten tegen hebben te verzetten. Als men bezig is met massaal mensen op de been te brengen en massaal gewelddadige demonstraties, althans, dan lopen er altijd een stel gekken mee die wel gevaarlijk zijn. Ik bedoel, dan zijn die organisatoren niet gevaarlijk, maar die hebben ook die merkwaardige randfiguren die ook altijd gemobiliseerd worden. En, die hebben ze niet in de hand.
Toch, de rellen die uiteindelijk in de Vondelstraat uitbraken, werden aanvankelijk heel ergens anders verwacht. Kraker Jan Bosman.
Er was toen een spanning in de stad vanwege de Grote Keizer. Dat is een groot kraakpand aan de Keizergracht. Dus er waren eigenlijk drie panden naast elkaar, waren zwaar gebarricadeerd. En er werd steeds met ontruiming gedreigd. Daar was ook een rechtelijk bevel voor. Maar daar was de gemeente een beetje huiverig voor, want het was moeilijk te ontruimen. De panden waren zwaar gebarricadeerd. En dat duurde al weken en weken. En daar kwam de spanning vandaan. En wij hebben, ik bedoel dus, de kraakbeweging, welke zin je er ook aan mag geven, besloot dus om eens een afleidingsmanoeuvre te doen en de Vondelstraat te pakken. Dat was sowieso een pand dat voor die tijd eigenlijk onterecht ontruimd was. Op het moment dat het ook volgens de wet niet kwam, om 4:00 s'nachts, dat zouden we dan terugpakken. Daardoor zou de aandacht van de Grote Keizer een beetje afgeleid worden. Dat was het hele idee. Het pand moest weer bij ons komen, want er was een bruikbaar pand. Dat was dus gewoon een krakers filosofie daarachter. En daar waren dus mensen voor om daarin te gaan wonen. En er was dus een bezettingsploeg. En verder zou er alleen demonstratief worden opgetreden in die Vondelstraat. Het punt was ook 5:00, of het moment dat het zou gebeuren was 5:00, want hadden wij als idee 5:00, drukte, veel politie om het verkeer te regelen, kunnen ze niks doen. Maar kennelijk was er iets van doorgelekt, want overal stonden, of op drie plaatsen stond de ME klaar. En dat was dus ook weer gesignaleerd door ons. En toen hebben we besloten dat wij een afleidingsmanoeuvre zouden doen, een demonstratieve optocht naar het huis van de burgemeester. En het lukte wonderwel, want we kregen een kolonne ME achter ons aan. En toen is dat pand op de Vondelstraat bezet. Wij allemaal terug, ook van andere kanten kwamen de krakers. Toen is er een groep ME geweest, 4 auto's. En die commandant heeft op zijn eigen houtje besloten om gelijk dat tuig uit elkaar te slaan. En dat lukte niet. En toen werd er vreselijk heen en weer geslagen. Toen kreeg de ME klappen. En die verdween weer in zijn auto's. En toen begon het grote stenen gooien tegen die auto's. Dat had een heel stimulerend effect. Want dat bonken van die stenen tegen die auto's, dat was een soort triomfgeschal. Vreselijk gejuicht toen die auto's dan weer wegtrokken onder een zwaar bombardement van stenen.
Oud-burgemeester Wim Polak.
Ik was die middag zelf niet in de stad. Ik was naar crematie toe op Westerveld. En ik kwam terug daar vandaan. Zag op Museumplein een geweldige, ja, zo typisch, zo merkwaardig zenuwachtige sfeer. En zo zo'n hele hoop politieauto's op een rijtje die verder niks deden. Dus ik zei onmiddellijk naar huis, naar de ambtswoning toe. Want dan weet ik tenminste wat er aan de hand is. Want hier op Museumplein kan ik niks doen. Toen hoorde ik pas voor het eerst wat er gebeurd was, maar toen was er al een situatie ontstaan.
Schrok u daarvan dat de politie de aftocht geblazen had?
Jazeker, want er waren gewonden gevallen. Het was allemaal niet zo, achteraf gezien is allemaal, maar het was niet zo zachtzinnig allemaal. Dus, en nou ja, die politiemensen die... daar schrok ik natuurlijk van, hoewel er wel eens meer wat gebeurd was. Maar je schrok natuurlijk ook van het feit dat er dan plotseling binnen de stad 2 grote verkeersaders en de Overtoom en de Van Baarlestraatroute geblokkeerd zijn. Dat je daar al het openbaar vervoer niet door kan, de auto's niet door kunnen enzovoort.
Wilde u onderhandelen met de mensen die daar zaten?
Nee, dat wil zeggen, wij hebben ook diezelfde avond Kwamen natuurlijk allerlei raadsleden naar de Amstfolie toe. We hebben dezelfde avond nog een vergadering gehad met de fractievoorzitters en de leden van de politiecommissie uit de gemeenteraad. En ik wil wel zeggen, daar hebben zij gezegd, laten wij nou eens met die krakers praten. Misschien krijgen we, of wij denken dat wij ze wel zover kunnen krijgen dat ze die zaak opruimen. Vrijwillig. En toen heb ik gezegd, jongens, ga je gang. Denk eraan, ik hou mijn handen vrij.
Krakerswoordvoerder Jan Bosman.
Toen zijn de onderhandelingen begonnen en toen heb ik telefonisch contact gehad met Zinnige. Die was toen de verantwoordelijk wethouder of zo. En ik weet het nog, ik zat in een kamer met 30 mensen uit allerlei buurten. Dat waren dan de vertegenwoordigers van die buurten. En ik moest praten. Maar ik mocht alleen maar zeggen wat daar besloten werd. Nou moet je eens voorstellen, je staat aan de telefoon te praten en je zegt dingen en dan komen we uit die zaal, kom alsmaar op en we pikken we niet en moet tegen hem zeggen dat enzovoort enzovoort. En Zinnige die kon natuurlijk ook op zijn eigen houtje niet zeggen, nou is goed joh, dan doen we het zo. Dus die moest ook praten, dus dan ging die telefoon weer neer en die ging dan weer met een ander praten, ik weet niet, de burgemeester was er niet. En dat duurde zo'n anderhalf uur denk ik, steeds werd er dan weer heen en weer gebeld. Wij stelden als eis, je moet van het pand afblijven, dat is van ons. En wij willen wel terug, maar dan moet de ME ook terug. En toen kwam dwars door die onderhandeling heen, kwam iemand binnen met de mededeling, Polak is nu op tv en die zegt dat er met ons niet te praten valt. Nou, toen waren we het allemaal met elkaar eens, dan praten we ook niet meer. En toen is dat gesprek met Zinnig afgebroken. En naar mijn mening heeft Polak daar de eerste stap gezet om de hele zaak hard aan te pakken.
Er is toen gezegd, er moet methode zijn om die barricades te naderen zonder dat het politiepersoneel dat daarbij ingezet wordt grote risico's loopt. Toen is dus ook gezegd tegen mij, de enige methode die er is, is dat doen met gepantserde voertuigen. Dus die niet geen last hebben van steden die er tegenaan gegooid zouden kunnen worden. Dat is de enige manier om de mensen die wij daarbij inzetten te beschermen. Nou, toen wist ik meteen twee dingen, want er werd nog iets bijgezet. En die panzervoertuigen die hebben wij niet. Die zullen wij moeten lenen, waarschijnlijk van het leger. En dat wordt op z'n vroeg zondagavond. Nou, toen wist ik twee dingen. A, deze ellendige toestand duurt nog minstens tot zondagavond. En B, de mensen zullen altijd die voertuigen voor tanks aanzien en blijven zien. Ook al zijn ze, dat was uitdrukkelijk afgesproken, absoluut ongewapend. Maar dat zal wel zien. En ik zal dus de burgemeester zijn voorlopig die tanks op demonstranten afstuurt. Nou, goed. Maar op dat moment heb je absoluut geen andere keus, omdat je niet weet of die onderhandelingen goed zullen aflopen. Kijk, als je zeker weet, dan zeg je, nou jongens, laat maar. Eerst maar eens onderhandelen, want dat weet je absoluut niet. Er was ook geen teken van. Dus ik heb toen zonder veel aarzeling gezegd, oké, maak het maar klaar. Maar ik heb er al door bijgezet, het hele weekend door, denk er al, jullie maken alles klaar, maar het kan zijn dat zelfs op het allerlaatste moment ik het nog afblaas. Als blijkt dat die zaak vrijwillig ontruimd wordt, als geen straat weer vrijgemaakt wordt, dan zal ik ook op een laat moment nog moeten kunnen zeggen. Dus ik wil niet in een val lopen waar je niet meer terug kan. Zondagmiddag lag er was het toch wel zo concreet uitgekristalliseerd, leek het, dat wij, dat de fractievoorzitters in een gesprek met mij, we hebben ook weer een vergadering gehad, een soort pakket van afspraken die er met de krakers gemaakt zouden worden, klaar hadden. We hebben daar heel zorgvuldig naar gekeken. En toen zeiden ze tegen mij, wat vind je ervan? Kan dat of kan dat niet? Want het ging erom, wij zetten geen politie in als de zaak vrijwillig de barricades weggehaald wordt. Wat de toekomst van het pand betreft, dat wordt door de gemeenteraad beslist. Dat was kort samengevat, er waren wat meer punten, maar die weet ik niet. Nou, na zoveel jaar niet meer uit mijn hoofd. Maar daar, dat was de hoofdzaak. Wat veel belangrijker was, dat politiek gezien, de fractievoorzitters unaniem zeiden, wij denken dat ze daarmee akkoord zullen gaan en we vinden ook dat ze daarmee akkoord horen te gaan. Dat is een zo royaal goed aanbod, daar kunnen ze niet omheen. En dat zullen ze dus ook wel ja zeggen. Dus ik dacht aan het eind van die zondagmiddag, nou, het zou toch best eens heel makkelijk goed af kunnen lopen. Maar toen bleek dat die krakers dat niet vertrouwden. Ook de fractievoorzitters niet vertrouwden. Dat ze op uitstel gingen spelen. Dat ze weer riepen dat er vergaderingen moesten wezen. En, ze riepen van alles behalve ja. Toen heb ik aan het eind van de avond gezegd, jongens, ik heb nou wel gehoord. Ik zal mijn eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. En toen ben ik dus 's nachts ongeveer om 1 uur naar huis gegaan. Ik heb de politie opgebeld en ik heb gezegd, als de barricades worden opgeruimd vannacht, in de loop van de nacht, dan moet je me onmiddellijk bellen, want dan moet ik kijken wat we gaan doen verder. Als dat niet het geval is, moet om 6 uur moeten jullie optreden. En ik zal zorgen dat ik om 6 uur op het hoofdbureau ben.
Leen Dorst, tegenwoordig commissaris van het bureau Warmoestraat in Amsterdam, was op die bewuste maandag de 3 maart 1980 een van de ME-commandanten in de Vondelstraat. Van welke tactiek maakte hij gebruik toen hij opdracht kreeg de barricades in de Vondelstraat te verwijderen?
Trachten dat je die eerst die materiële belemmeringen, die fysieke belemmeringen op de weg opruimt. En zorgt dat daar geen branden gesticht kunnen worden en zich ook geen mensen achter kunnen gaan verschuilen die met allerlei projectielen naar je gaan gooien. En daarbij komt, je kweekt een frontsituatie als je zoiets niet aanpakt.
Mm-hmm.
Dus je moet zorgen dat je zoiets aan de kant schuift en als belemmering wegneemt, waardoor je een vrijere, bewegelijke frontsituatie krijgt. En dan maar hopen dat je, omdat je mobiel bent, in het voordeel bent. En in die zin dat je onze tegenstander in beweging kunt houden.
Daar zijn toen, in vakterm heet dat geloof ik een dozertank, hè, is daarvoor gebruikt. Een tankonderstel met een bulldozer schuiver ervoor.
Ja, zoiets, dat herinner ik me nu u het zegt.
Ja. Dat heb ik van getuigen gehoord nogal indruk gemaakt, hè? Dat er een soort panzerwagen, een soort tankachtig voertuig in de straat verscheen. Ja. Hoe waren de reacties van de krakers?
Zo u zegt, dat was toch wel indrukwekkend. Ook op onszelf maakte het wel indruk eigenlijk.
Mm-hmm.
Maar je kon moeilijk anders, omdat je een relatief vrij smalle straat, die eerste Constantijn-Huygensstraat, door moest. Waarbij je er rekening mee moest houden dat aan weerskanten van de straat, maar zeker aan één kant, panden waren waar krakers in zaten die allerlei projectielen naar beneden gooiden. Ja, je wist niet of daar gevaarlijke brandbommen, weet ik wat, je wist het niet, niet wat dat was.
Nee.
Dus daarvoor, om die reden, als je dan het tactisch toch nuttig oordeelt om die straat door te trekken, moet je wel zorgen dat je zo'n voorziening als panzerwagens gebruikt.
Ja, hoe is de actie toen verder verlopen nadat die dozertank was opgetreden?
Ik moet eerlijk gezegd zeggen wat ik mij ervan herinner, precies zoals we dat gepland hadden. Als overheid kun je niet permitteren daar te verliezen. Je moet altijd winnen.
Mm-hmm.
Daar was ons beleid en de invulling daarvan op gericht. Vandaar die overmacht die je wel moest hebben. Achteraf gezien denk ik dat die misschien iets te groot was.
Mm-hmm.
Maar niet veel. Maar wel iets. En dat heeft toch gewerkt zoals wij ons dat voorgesteld hadden. Dat kan ik wel eerlijk zeggen.
Hoe snel was het toen voor elkaar?
Dat weet ik niet meer, maar het heeft enkele uren geduurd. Maar niet verschrikkelijk lang.
U luistert naar Radio Amsterdam. Om 6:07 heeft de ME stelling genomen om de barricades in de eerste Constantijn-Huygensstraat in ieder geval weg te ruimen. De situatie is bijzonder gevaarlijk en gespannen. Over nu naar de eerste Constantijn-Huygensstraat.
De helikopter stijgt nu heel snel op.
Het is uitgegooid volgens mij.
Ja, ze gooien
er. Gooi van pletten.
Van pletten gooien ze eruit.
Tot zover het verslag van Stad Radio Amsterdam op maandag 3 maart 1980. Uit de helikopter die u in deze reportageflits hoorde, werden pamfletten geworpen waarop de tekst stond: Blijf in de huizen. De kolonne, en daarmee werd de ME bedoeld, de kolonne, eenmaal in beweging, kan niet worden gestopt. Het is daarom levensgevaarlijk zich op of bij de barricades te bevinden. Jan Bosman vertelt wanneer hij voor het eerst hoorde van dat massale politieoptreden.
Wij hoorden het pas heel laat op maandagmorgen. Dat wil zeggen in de vroege uurtjes dat er tanks aankwamen. We geloofden in eerste instantie nog niet eens. En wij dachten namelijk aan veel marechaussee. Dat zou die erbij halen. En dan gewoon opruimen. Nou, en toen kwamen dus die pamfletten naar beneden met de regel: de kolonne eenmaal in beweging houdt niet meer halt. Dat vind ik regelrecht provocatief. Dat is moord beloven als je niet opzij springt. Je weet dat er een aantal mensen op die barricade zit die die de seriositeit helemaal niet inzien, niet op zijn manier, en die dus wat speels bezig zijn, en de jonge jongens vooral. En dan moet je daar geen tanks op afsturen waarvan je, die je opdracht hebt gegeven, je rijdt door wat er ook gebeurt. Dan ben je bezig met moord.
Hoe reageert oud-burgemeester Wim Polak op deze beschuldiging?
Kijk, een moord dreigt niet te worden aangekondigd. Om zo te zeggen, als je zegt, jongens, pas even op, wij komen er nu aan. En je moet echt wegwezen. Wij waren natuurlijk inderdaad wel bang dat er op een gegeven ogenblik een gek zich ervoor zou gooien of zo. Nou, de waarschuwen van de voer. Je kunt ook niet waarschuwen met een veel groter risico. Ik bedoel, als dat nou poging tot moord is, dan, als hij me voor het gerecht daagt, zal ik me wel verdedigen. Ik had dus de keuze of je laat agenten met alleen maar beschermd door rieten schilden op barricades met tegen een steenregen in. En er waren ook geruchten, mensen, die waren niet helemaal alleen maar geruchten, dat er ook flessen met benzine en brandbaar materiaal achter die of in die barricades was. Dus of je doet dat, of je geeft ze de voldoende bescherming met dus gepantserde voertuigen. Nou, dat laatste hebben we gedaan. Het was een defensieve maatregel verder. Maar je moet, als je zoiets doet, moet je een zodanige hoeveelheid politie inzetten dat je ook niet het risico loopt dat er een geweldige veldslag komt waarvan je op een gegeven ogenblik moet afwachten hoe die dan eigenlijk uitloopt.
Wat heeft het voor uzelf betekend dat weekend?
Het was niet zo moeilijk. Want er waren zo weinig keuzes. Ik heb echt veel moeite als er veel keuzes zijn. En dan zit ik heel lang te wikken en te wegen. Maar als je in een situatie als deze zit, dan is het aantal mogelijkheden niet zo vreselijk groot. En dan beslis je. En dat, ja, misschien is dat, moet zeggen, zoals mezelf meegevallen, dan beslis je veel makkelijker dan je van tevoren denkt. Dat is gewoon omdat je als, laten we zeggen, als fatsoenlijk mens, dat je dat probeert te zijn, met een ontzettend hoop verantwoordelijkheid voor zo'n stad, niet veel anders kunt dan ik gedaan heb.
Het was wel een emotioneel weekend, maar ik denk dat ik eigenlijk buitengewoon mijn hoofd koel heb kunnen houden. Dat valt me van mezelf mee. Weet je wat het is? Er gebeurt in zo'n stad zoveel. Dat je de volgende week ben je lang weer met iets anders bezig. En als je nou bedenkt dat we, dit was begin maart en 30 april hadden we de inhuldiging van de koningin. Nou, dat was nog wel weer een andere koek, zeg. En we zaten toen al binnen in de voorbereiding daarvan. Dus je hebt ook niet zoveel tijd om over alles na te denken. Dat is het aardige van het burgemeesterschap in een grote stad. Dat al andere mensen zitten nog wekenlang na te praten over iets wat jij lang vergeten bent, omdat je al lang aan het volgende bezig bent.
Oud-burgemeester Wim Polak van Amsterdam. Tot zover deze aflevering van Sporen in het Verleden, die voor de RVU werd gemaakt door Louis Bogaars, Bas Tiedens en Ben Kolster. Techniek Hans Brouwer.
Om 11:55 is er weer een uitzending van de RVU. Goedemorgen, dit is de AVRO op Radio 5. Tot 10:55 kunt u luisteren naar In Gesprek. Vandaag praat Wolter Braamhorst met Siska Dresselhuis over feminisme.
Zo'n kwart eeuw geleden werd in Nederland de aanzet gegeven voor de tweede feministische golf. Een mooi moment om nu 25 jaar later eens de balans op te maken. Wat heeft het feminisme bereikt en wat niet? Zijn mannen en vrouwen werkelijk veranderd of niet? Welke idealen zijn bereikt, welke verguisd, vergeten of voor altijd onbereikbaar gebleven? Bovendien is het aanstaande zondag 8 maart Internationale Vrouwendag. We praten erover met Siska Dresselhuis, hoofdredactrice van het Blad Opzij, dat dit jaar haar 20-jarig bestaan viert. Kortom, festiviteiten al om dit jaar. Zoiets als Internationale Vrouwendag, betekent dat nog veel voor u?
Het is één keer per jaar een moment waarop je met elkaar in de zaal gaat zitten en over bepaalde strijdpunten, bepaalde dingen die je wel of niet bereikt hebt, die je nog wilt, om dat eens bij de kop te nemen. En 8 maart is ook altijd een dag waarop je makkelijk een